is fijn om bij u te mogen zijn. En we leven in de adventstijd. Dit is de, wat is het? Derde adventszondag. En advent betekent dat de Heere God naar ons toe komt. Dat is een mooie gedachte. En in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is God naar ons toegekomen. En onze God is een zoekende God. Ik vind het ook zo mooi dat we lezen in de Bijbel dat ook nadat de mens zich van God heeft afgekeerd, ook nadat de mens heeft gerebelleerd en hem de rug heeft toegekeerd, dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geworden en ook bang waren geworden voor God en van hem wegrenden, zo lezen we dat in het begin van de Bijbel, dat God nog steeds tot de mens spreekt en dat hij zegt, Adam, waar ben je? En dat hij nog steeds mensen oproept en aanspreekt. En dat hij mensen opzoekt. God roept u. En God zoekt mensen. De zoekende liefde van God. Hij zegt nog steeds, Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? En hij probeert ons te bereiken. En Advent spreekt daar ook over dat God naar ons toekomt. En we bidden dat de Heere God ook vanmorgen in de overdenking van zijn woord tot ons zal spreken en naar ons toe zal komen, dat we hem mogen ontmoeten. Ik wil graag met jullie lezen in Lucas hoofdstuk 1, vanaf vers 39. Die eerste hoofdstukken uit het Lucas-evangelie, die natuurlijk vaak gelezen worden rondom kerst, in de aanloop naar kerst, de dingen die vooraf zijn gegaan aan de geboorte van de Heer Jezus. En het klopt natuurlijk niet helemaal dat we dat dan nu lezen, want dat is natuurlijk 9 maanden geleden ongeveer, dat het allemaal gebeurde. Dat Gabriel aan Maria verscheen. En wat ook nog eens een keer niet klopt, is dat we in deze tijd kerst vieren. Want eigenlijk is de Heer Jezus rond het Loofhuttefeest in oktober geboren. Maar al die dingen laten we even buiten beschouwen. We gaan gewoon Lucas 1 lezen. Lucas 1, vers 39. En daarvoor staat dus dat Gabriel aan Maria verscheen en haar aankondigde dat zij zwanger zou worden en dat zij de zoon van de Allerhoogste zou baren. En dat hij de troon van zijn vader David zou ontvangen. Met andere woorden, dat zij de moeder van de Messias zou worden. Dan lezen we in vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Elisabeth, de aanstaande moeder van Johannes de Doper, die in verwachting was van Johannes de Doper. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Here naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Tot zover. En de verse waar wij vanmorgen vooral bij stil willen staan zijn vers 46, 47 en het eerste deel van vers 48. En dat zal ik nog een keer lezen. En Maria zei, Mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Tot zover. Nou, vanmorgen wou ik aan de hand van dit Bijbelgedeelte met jullie nadenken over, over ootmoed. En Maria die komt ook naar voren in dit gedeelte als een ootmoedige vrouw. En ze zegt ook in haar lofzang dat de Heere de hoogmoedigen uiteen heeft gedreven. Dat de Heere rijken van geest met lege handen wegzendt. Maar de nederigen geeft hij genade. Hij heeft goede gaven gegeven aan de hongerigen. En hij heeft de nederigen verhoogd. Dus in die lofzang van Maria komt heel duidelijk naar voren. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade, zoals het ook in de 1 Petrusbrief staat. En afgelopen maandagmorgen hadden wij een gebedsbijeenkomst met een aantal vrienden en collega's. En we komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar om samen te bidden. En toen was er ook een collega die zo duidelijk sprak over ootmoed. En als we ook nadenken over wat is er nodig in onze gemeenten, wat is er nodig in de kerk in Nederland. De kerk is in een slechte situatie, in een slechte toestand. De kerk gaat hard achteruit in Nederland. En we proberen allerlei wegen te bewandelen om het tij te doen keren. En ik weet niet hoe u hier vanmorgen zit, maar dit houdt mij al jaren en jaren bezig. Eigenlijk vanaf dat ik echt gegrepen ben door de Heer ook om een dienaar van het evangelie te worden, houdt het mij al jaren bezig van: Heren, wat is er nodig opdat inderdaad het tij zal keren? Als je zelf God hebt leren kennen, als je de vreugde door het geloof hebt ontdekt, als je getroost bent door de kennis van de liefde van God, dat je weet dat God je lief heeft en dat hij dat bewezen heeft door zijn zoon voor jou te geven in deze wereld. Als je een kind van God bent geworden, dan kan het niet anders dat je ook bewogenheid hebt voor mensen die hem niet kennen. Want je bent zo rijk geworden door het evangelie, je bent zo begenadigd zoals Maria begenadigd was. Maria was begenadigd door God. God deed een bijzonder werk in haar en schonk haar iets heel bijzonders. En als je christen bent, heb je datzelfde gevoel. Heer, wat bent u mij genadig geweest, dat ik bij u mag horen. Zoals er iets geboren werd in Maria, zo ben je opnieuw geboren. En als dat is gebeurd, dan ben je ook bewogen met mensen die hem niet kennen. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat wij ook nadenken van: Heren, wat kunnen wij doen en welke weg moeten wij gaan opdat wij niet alleen christen zullen zijn. Opdat wij niet alleen op zondagmorgen het fijn hebben als we u aanbidden en genieten van de zegeningen van het evangelie. Maar opdat ook zoveel mogelijk andere mensen u leren kennen. Weet je, hoe kunnen wij nou een impact hebben op de wereld om ons heen? Hoe kan er vernieuwing komen? Hoe kan er herleving komen? Sorry. Wat is er nodig voor een geestelijke opwekking? En wij hebben absoluut een geestelijke opwekking nodig in ons land. En ik denk dat het antwoord is ootmoed. Want God woont onder de verbrokenen en de verbrijzelden van hart. En als wij verlangen naar een bezoeking van de Heere God, hè, en ik geloof echt dat dat is wat we nodig hebben. Ik ben nu ook weer een boek aan het lezen over een opwekking in Engeland in 1921. Weet je, God heeft soms hele bijzondere dingen gedaan. Dat in één keer er zoveel kracht van de Heere God was in de samenkomst. En dat het niet de normale gang van zaken meer was. Maar dat mensen inderdaad diep gegrepen werden. Echt gegrepen werden door het evangelie. En dat iedereen wist in een samenkomst: God is hier in ons midden. Dat iedereen heel stil werd van binnen. En dat als vanzelf, dat mensen hun zonde belijden. En dat mensen zich afkeerden van hun verkeerde wegen. En dat er echte levensvernieuwing plaatsvond. En dat het als een lopend vuurtje als het ware ging van de een naar de ander. En dat er grote veranderingen plaatsvonden in de kerk en in gezinnen en in huwelijken en in, in, In huiskamers, maar ook in dorpen en steden, in de samenleving. Weet je, God kan echt een bezoeking geven. Dat God opnieuw in ons midden neerdaalt. En dat er hele bijzondere dingen gebeuren van hem. En als je het mij vraagt, is dat wat wij nodig hebben. Ik ben nu al bijna 20 jaar predikant. En in die 20 jaar is er zoveel voorbij gekomen aan nieuwe methoden. En aan weer een nieuwe aanpak. En aan een andere insteek voor de voorgangers. En een nieuwe systeem om de gemeente op te bouwen. En er zijn zoveel dingen waar we als het ware mee bezig zijn geweest. Maar wat we nodig hebben is dat God opnieuw in ons midden neerdaalt. Immanuel. God met ons. En dat hij ons bezoekt zoals hij Maria bezocht. Ja, natuurlijk was dat een unieke gebeurtenis, maar het idee dat Advent, God naar ons toekomt. En dat er echt kracht van God is in de gemeente en in ons persoonlijke leven. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Het is een bovennatuurlijk iets. Het leven als christen is een bovennatuurlijk iets. En als we dan de vraag stellen, wat is daarvoor nodig? Welke weg moeten wij gaan? En ook afgelopen maandag in die bidstond met collega's werd ik me er zo van bewust. We hebben verootmoediging nodig. Er is genoeg enthousiasme. Er zijn genoeg liederen die uiting geven aan onze lofprijzing. En er zijn genoeg activiteiten. Maar er is te weinig verootmoediging. En ik denk juist dat als we komen tot verootmoediging. En als de Heer, als we op de een of andere manier daar komen, dat die nederigheid, hè, die zo belangrijk is, dat we daardoor ook tot een veel diepere vreugde nog zullen komen, dan dat we soms hebben in het enthousiasme wat we proberen te vinden in onze samenkomsten. Weet je, soms gaan we te snel naar het enthousiasme. Dan gaan we te snel naar het uitbundigen en naar het juichen en naar het jubelen. Ja, dat mag er ook zijn. Nehemia hoofdstuk 9, de vreugde in de Heer is uw toevlucht. Er zijn momenten dat we heel uitbundig mogen lofprijzen en mogen juichen voor God. Maar ik geloof wel dat we dat soms niet al te snel moeten doen. En soms komt u ook in de samenkomst en dan denkt u, ik kan niet gelijk juichen. Want er is toch ook pijn. En er zijn toch ook zonden. En er zijn toch ook dingen die anders zouden moeten in ons leven. En het is toch niet allemaal gelijk helemaal goed. En ik denk dat daarvoor juist ook die schuldbelijdenis, die bekering, die verootmoediging, die vernedering voor Gods aangezicht zo belangrijk is. En dat als je die weg gaat, dat je dan ook komt tot echte, echte vreugde in de Heer. Zoals Jezus het ook heeft gezegd in de bergrede. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Door het treuren kom je tot de troost. En als de Heilige Geest je overtuigt van zonde, is dat altijd een heel zalig proces. Als de Heilige Geest je bewust maakt van je zonde en van je verkeerde hartsgesteldheden, van je hoogmoed, van je eerzucht, van je hebzucht, van je begeerte, van je egoïsme. Als de Heilige Geest je van dingen overtuigt, waardoor je verootmoedigd wordt, is dat nooit een afbrekend proces. De Satan breekt ons af met zijn aanklachten. Satan komt en die zegt dingen tegen ons die ons kapot maken. En dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Satan zegt dat je niks waard bent. Satan zegt dat je toch nooit van je zonde af zult komen. Satan zegt dat je te slecht bent om vergeving te ontvangen. Het zijn allemaal leugens waar hij mee komt. Maar als de Heilige Geest overtuigt van zonde, dan overtuigt hij ook altijd van de vergeving die er is in Christus, want hij wijst op Christus. En dan zul je het altijd ervaren als een bevrijdend proces. Als een zalig iets dat je door de Heer in staat wordt gesteld om je eigen zondigheid te zien op een hele positieve manier. Omdat je daardoor juist veel meer vreugde in de Heer Jezus krijgt. En nog veel meer gaat roemen in het volbrachte werk van Jezus Christus. En ik geloof dat dat is wat wij nodig hebben. Een gezond treuren over onze eigen zonden. Een gezonde vorm van zondebesef. Die ons nederig maakt. En daarbij een intense, diepe vreugde in, ja, maar het bloed van Christus reinigt mij van alle zonden. En ook al zijn mijn zonden groot, Gods genade is nog veel groter. En ik zie niet alleen mijn zonden, maar ik zie ook de Heer Jezus, die alles voor mij heeft volbracht. En die twee zaken, die samen optrekken, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons geestelijk leven en voor de herleving die wij nodig hebben. Nog één ding zou ik willen noemen voordat ik met jullie wat nader kijk naar die paar versen waarin ik die ootmoed wat meer wil uiteenzetten. Maar ik ben ook geschrokken. Ik deel een paar dingen uit mijn persoonlijke ervaring van de afgelopen tijd. Maar er staat in dit gedeelte ook van, hij heeft machtigen van de troon gestoten. Hij heeft rijken met lege handen weggezonden. Hij heeft degenen die hoogmoedig zijn, in de gedachten van hart heeft hij uiteengedreven. En een paar weken geleden is er een man gestorven die ik via heb gekend al van jongs af aan. Van mijn thuisomgeving, ben in de buurt van Haarlem opgegroeid. En ik hoorde een paar weken geleden dat deze man is overleden omdat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En dat is zo'n triest verhaal. Die man is miljonair geweest. Hij heeft bakken met geld verdiend. Hij had een vrouw en kinderen, hij was gescheiden en met een andere vrouw getrouwd. En uiteindelijk is hij in pure armoede, alleen maar met schulden. En opnieuw gescheiden van zijn tweede vrouw. En grote problemen met zijn kinderen. En uiteindelijk zo in de ellende dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Ik zeg dat niet om deze meneer te veroordelen, maar omdat het mij heeft beziggehouden de afgelopen weken. Weet je, ik ben nu zelf van middelbare leeftijd. En als ik denk aan alle vrienden en mensen die ik van vroeger heb gekend, hè, dan hoor je dus 20, 25 jaar later hoe het nu met ze gaat. En dan zijn er echt meer dan een paar die gewoon echt kapot zijn gegaan aan hun zonde. Die gewoon of door drank, of door drugs, of door overspel, of door afgoderij omdat ze alleen maar voor het geld gingen. Gewoon door persoonlijke zonde. Door persoonlijke zonde echt naar de malle moer zijn gegaan. En ik zeg dat uit bewogenheid. Ik ben zelf nu 45. Ik heb vrienden van vroeger die helemaal aan de grond zijn terechtgekomen. Weet je, als er staat er ergens ook in de Bijbel van die zonde, die ligt op de loer, weet je wel. En pas daarvoor op. En het is er niet één, het zijn er massa's. Wat is het een zegen dat wij hier vanmorgen zitten. Dat u het verlangen heeft, dat jij het verlangen hebt om in de kerk te zitten. En om dat woord te horen, want dat woord, dat maakt ons wijs. Dat woord leert ons Gods weg. Als je met de Bijbel bezig blijft, dan blijf je je ontwikkelen. Dan blijf je groeien in kennis. Ik heb ook familieleden die helemaal niet meer met die Bijbel bezig zijn. Die er wel mee op zijn gevoed. Maar die hele Bijbel aan de kant hebben gezet en er nooit meer in lezen. En niet meer onder het woord zitten in de prediking. En dan denk je, wat missen ze eigenlijk ongelooflijk veel onderwijs. Wat missen ze gewoon instructie. Wat missen ze dat licht voor hun voeten en die lamp op hun pad. Dat missen ze gewoon en daardoor dwalen ze af. En weet je, dat is een vorm van hoogmoed. Het is een vorm van hoogmoed om te zeggen, ik heb dat woord van God niet nodig. Ik heb God niet nodig. Ik vind mijn eigen weg wel en ik beslis zelf hoe ik moet leven. Dat is eigenlijk heel hoogmoedig. En als hier dan staat in deze lofzang van Maria dat de Heere God de hoogmoedigen uiteendrijft. God is nog steeds oordelend aanwezig in deze wereld. Je kunt multimiljonair worden en uiteindelijk alleen maar met schulden sterven. Als je hoogmoedig, je gedraagt en niet bereid bent om te buigen voor de Heere God en voor zijn woord. En te zeggen, Heer, ik heb uw woord nodig om van u te leren. Want zelf red ik het niet. Ik kan mijn weg niet vinden in dit leven. Wat hier staat is echt waar. God oordeelt onder de mensen. Het is nog steeds zo vandaag de dag. Ook in deze tijd. Misschien denkt u, we leven toch in de bedeling van de genade en God oordeelt nu toch niet. Dat ben ik niet met u eens. Ook in deze bedeling, wat u ook denkt over de bedelingen. Ook in deze bedeling van de genade is God nog steeds degene die oordeelt onder de mensen. En Psalm 1 is ook vandaag de dag waar dat de goddelozen verdwijnen als het kaf. En je kunt niet ongestraft hoogmoedig zijn en tegen God in blijven gaan. Dat kan niet. Daar gaan mensen totaal aan kapot. En daarom is die ootmoed ook zo belangrijk. Die verbrokenheid. En dat de zonde ons niet overweldigt. En dat wij niet door die zondemacht in beslag worden genomen. En dat wij niet ten onder gaan. Maar dat wij in de Heer Jezus Christus een heel ander leven leiden. Omdat je een nieuwe schepping bent. En omdat je nederig bent geworden. Omdat je zegt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dat je zegt, Heer, leer mij uw weg door uw woord. Dat is een hele belangrijke uiting van nederigheid. Daarom is het zo goed dat we nu ook Gods woord lezen. Ik wil 3 dingen zeggen over die ootmoed naar aanleiding van die verse die we hebben gelezen. En dan ga ik even van achteren naar voren. Ik begin met vers 48. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Ik denk dat het eerste wat ons ootmoedig maakt, is dat wij beseffen waar wij vandaan komen. Maria was zich bewust van waar zij vandaan komt. Ze heeft het over haar nederige staat. We weten dat Jozef en Maria, dat zij niet rijk waren. Toen de Heer Jezus werd voorgedragen in de tempel, wat trouwens ook een mooie aansluit bij het opdragen van kinderen, zoals dat vanmorgen is gebeurd, lezen wij dat Jozef een duif offerde. En dat was eigenlijk ja, wat de arme mensen deden. Die offerden een duif. En als je rijk was, dan offerde je een lam of een ander dier. Bij het voorstellen aan de Heer in de tempel van je kindje. Maar Jozef en Maria waren van nederige afkomst. Jozef was een timmerman in Nazareth. Bovendien, hè, Jezus is geboren uit Maria, die in Galilea woonde. Nazareth is Galilea, het noorden van het land. En notabene Nazareth. Later zeiden de mensen, welk goeds kan uit Nazareth komen? Op Nazareners werd een beetje neergekeken. De echte religieuze mensen woonden in Juda, in het zuiden, in Jeruzalem en omgeving. Dat was de plek waar de vrome mensen leefden. Maar in het noorden, daar leefden de heidenen, hè, het Galilea der heidenen. En Capernaum, waar Jezus later ging wonen, dat was een stad waar veel Romeinse soldaten woonden. En waar allerlei bedrijvigheid was en waar de boeren en de handelslui en de tollenaars woonden. En in die omgeving groeide Jezus ook op, Nazareth vlakbij Capernaum. En Maria en Jozef waren eenvoudige mensen. Maria besefte waar ze vandaan kwam. En ze was de Heere God bijzonder dankbaar voor de gunst die haar gegeven werd. En ik denk dat ons dat ook ootmoedig maakt. Als wij denken waar we vandaan komen. En ik heb het nu niet over waar je vandaan komt wat betreft het milieu waar je uitkomt. Of de omgeving waarin je bent opgegroeid. Of dat je uit een rijk of een arm gezin komt. Maar wij allemaal zijn van nederige afkomst. Dat ga je zien als je het evangelie leert kennen. Wij waren heidenen. Ver vervreemd van het leven met God, zegt Paulus in de Bijbel. Wij als Nederlanders, we hebben een heidense achtergrond. Hier in dit deel van de wereld vroeger aanbaden de mensen de afgoden. Wodan en de Germanen en de Friezen waren afgodendienaars. Dat is onze achtergrond. En natuurlijk is Nederland al lang geleden gekerstend. Is het evangelie hier al lang geleden gekomen. Maar iedereen van ons is geboren als zondaar. En wij zijn allemaal rebel geweest jegens God. En wij allemaal zijn strafwaardig geweest. En ook wij, ook u en ik, hebben God de rug toegekeerd. We hebben onze neus voor hem opgehaald. We hebben gedaan alsof hij niet bestond. Zo vaak hebben we geleefd. Alsof God er helemaal niet was. En ik denk dat we nog verder kunnen gaan als we even stilstaan bij wat er met Jezus is gebeurd. Het zijn niet de Joden die hem hebben vermoord. In ieder geval niet alleen, maar Joden. En dat is een grote tragedie in de kerkgeschiedenis, dat de christenen zijn gaan zeggen, de Joden hebben Jezus vermoord. Ja, wacht even. Hij is ook door mijn zonde gestorven. Ik ben ook degene die Jezus niet moest en die zei weg met hem en kruisig hem. En ze hebben hem met vuisten geslagen. Maar eigenlijk heb ik hem ook met vuisten geslagen. Door mijn zonde. Want hij heeft, door mijn zonden heeft hij geleden. En ze hebben hem in het gezicht gespuwd. En ik ben eigenlijk degene die hem in het gezicht heeft gespuwd. Judas was zijn vijand. Judas heeft hem verraden. Maar ik heb hem ook verraden. Ben ik beter dan Judas? Hij is toch door mijn zonde ook aan het kruis gegaan. En Jezus noemde Judas vriend. En zo heeft Jezus mij lief gehad. Ook ik ben een vijand van de Heer geweest. En toch heeft Jezus mij lief gehad. Dat is mijn afkomst. Dat is mijn achtergrond. Dat is waar ik vandaan kom. En ik was strafwaardig. Dat wil zeggen, ik was op weg naar de eeuwige verdoemenis. En de Heere God zou volkomen rechtvaardig zijn om mij voor eeuwig van zijn aangezicht te verstoten. Ik verdien niets anders dan de hel, vanwege mijn zonde. En de Heere God zou volkomen in zijn recht staan en zou helemaal niks misdoen. En zou volledig heilig zijn en volkomen juist in al zijn wegen, als hij geen enkel mens naar de hemel zou laten gaan. En als hij alle mensen voor eeuwig en altijd in de hel zou verdoemen, dan zou God nog steeds volkomen rechtvaardig zijn. En volkomen juist in wat hij doet. Want de mens is strafwaardig. En de mens verdient zijn genade helemaal niet. Wij verdienen het helemaal niet. Het was een wonder van genade dat Maria de moeder van de Messias werd. Ik heb begrepen dat in die tijd heel veel meisjes ook baden dat zij de moeder van de Messias mochten worden. Dat leefde onder de jonge vrouwen, want ze verwachten de Messias. En notabene, de engel Gabriel verschijnt aan dit meisje en zegt tegen haar, jouw zoon zal zoon van de Allerhoogste worden genoemd en je zult hem de troon van zijn vader David geven. Wat een verhoging voor Maria. Wat een eer. Wat een voorrecht. En daarom zegt ze, de Heere God heeft naar mij omgezien. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Hij heeft mij geweldig verhoogd. Hij heeft mij deze eer bewezen. Hij is mij goedgunstig geweest. En ik denk als je christen bent, dan heb je net als Maria zoiets van, het is ongelooflijk dat ik, zondaar als ik was, en ik ben nog steeds niet helemaal vrij van zonde. Ik ben niet meer de zondaar die ik ben, want ik ben nu niet meer een rebel jegens God, maar nog steeds ben ik absoluut niet vuilloos en zonder zonde. Maar de Heere God bewijst mij zijn gunst. Hij doet een wonder in mijn leven. En hij verhoogt mij van de diepste hel tot in de hoogste hemel in zijn Zoon Jezus Christus. Een besef van je afkomst. Een besef van je natuurlijke staat. Een besef van wat je eigenlijk verdient. En daarbij een besef van wat je krijgt in zijn Zoon Jezus Christus. Dat maakt je ootmoedig. Dat maakt je nederig. En dan zeg je, dank u Heer. Het is een voorrecht om bij Jezus te mogen horen. Het is genade dat je bij Jezus hoort. Dat heb jij niet bewerkt, maar dat heeft God je gegeven. En dat mag ons heel erg dankbaar maken. Er staat in Romeinen hoofdstuk 11 dat als wij als christenen hoogmoedig worden, dat God ons niet zal sparen. Dat heeft te maken met onze houding jegens het Joodse volk. Dat is ook gebeurd in de kerkgeschiedenis. De kerk is hoogmoedig geworden jegens het Joodse volk. Daarom heeft de Heere God de kerk ook niet gespaard. Maar als je weet waar je vandaan komt, dan word je niet hoogmoedig, maar dan blijf je nederig. En weet je, dan besef je ook dat Jezus niet... misschien dat ik dit nog in het verlengde hiervan kan zeggen. Soms ben ik bang dat het evangelie te oppervlakkig wordt uitgelegd in de tijd waarin wij leven. Soms ben ik ook bang dat in de liederen die wij zingen, dat het evangelie te oppervlakkig wordt uitgelegd. Want dan is het vooral van, nou kijk, je leven is niet helemaal heel. En er zijn bepaalde verwondingen die je hebt opgelopen. En je hebt bepaalde pijn in het leven. En weet je, Jezus is gekomen om je pijn te verzachten. En hij is gekomen om jou te genezen. En jou te helen. En neem hem nou toch aan, want hè, je hebt een heel fijn leven, maar je kan nog een veel fijner leven krijgen als je Jezus aanneemt. En die therapeutische boodschap, dat therapeutische evangelie, dat heeft een beetje de overhand gekregen in onze liederen en in onze evangelieuitleg. En dan gaan we tegen mensen zeggen van neem Jezus nou toch aan, want hij wil je zegenen, hij wil je zoveel moois geven. En hij, weet je, er zijn zoveel fijne dingen die ik van hem ontvang en dat gun ik jou ook. En begrijp me goed, dat is allemaal ook waar. En er zit ook waarheid in en het is ook heel goed bedoeld. En toch geloof ik dat dit niet de diepte van het evangelie laat zien. Toch geloof ik dat heel veel mensen in antwoord op deze boodschap zullen zeggen, fijn voor jou, maar ik heb dat niet nodig. Ik heb genoeg liefde in mijn leven. Ik heb genoeg troost die ik vind in leuke dingen die ik doe en wat ik met geld kan kopen. En die troost die jij vindt in Jezus, die vind ik in andere dingen. Het evangelie gaat veel dieper. Jezus is niet een toevoeging aan je toch al zo fijne leven. Jezus is niet een pleister op de wonden van ons bestaan. Maar je bent hopeloos verloren zonder Jezus Christus. Je bent een rebel. En je bent strafwaardig. En je bent op weg naar de hel. Jezus is niet een optie. Niet een keuzemogelijkheid. Je hebt nu allemaal godsdiensten. En je kan gaan voor het geld. En je kan gaan voor het genot. Je kan ook gaan voor Jezus. Alsof het een keuzemogelijkheid is. Multiple choice. En kies jij maar. En laat die arme Jezus toch niet buiten staan, want hij wil zo graag dat je hem aanneemt. We maken bijna een zielig figuur van Jezus die ons nodig heeft. Maar het is precies andersom. Een mens heeft Jezus nodig. Het is pure noodzaak. Het is heel diepgaand hoor, het evangelie. Het is een hele heftige boodschap. Die strafwaardigheid, die afkomst, die zondigheid, die de dreiging van het verloren gaan, de werkelijkheid van de hel. God die ook een toornig God is. Mensen die onder het oordeel staan. Mensen leven onder het oordeel, onder het rechtvaardige oordeel van God. En er is maar één naam waardoor mensen behouden moeten worden. Er staat niet behouden kunnen worden, maar er staat behouden moeten worden. Met andere woorden, het is noodzaak. En de Heer Jezus is de redder van onze zonden en hij is ook de Heer die ons geneest. En natuurlijk troost hij ons door zijn geest. En natuurlijk is hij ook degene die ons, die balsam is voor ons hart. Zijn naam is balsam voor ons hart. Dat is allemaal waar. Maar als we die boodschap van zonde en genade weglaten, dan zal er geen ootmoed zijn in de gemeente. Dan zal er geen verbrokenheid zijn. Dan zal er geen besef zijn van onze afkomst. Maar dan is het alleen maar de zegeningen, alleen maar het mooie van wat hij ons geeft. Maar dan zijn we het besef kwijt, wat is het een voorrecht om een kind van God te mogen zijn. Wat is het een voorrecht dat mijn zonden mij zijn vergeven. Dat is dus het eerste. Ootmoed komt als we weten waar wij vandaan komen. Het tweede vinden we in vers 47. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En dat vind ik ook zo mooi. Het tweede waaruit ootmoed blijkt, is dat je je grootste vreugde vindt in de Heere zelf en niet in alles wat hij geeft. Dat sluit ook aan bij waar ik zojuist mee ben geëindigd bij het eerste punt. Valt het u ook op dat Maria hier niet zegt, mijn geest verheugt zich in het feit dat ik moeder ga worden? Dat zegt ze niet. Mijn geest verheugt zich hierin dat ik nu een zoon zal krijgen. En ze zegt zelfs niet, mijn geest verheugt zich hierin, dat ik de moeder van de Messias zal zijn. Dat was een buitengewoon voorrecht. En natuurlijk was ze daar ook heel erg blij over. Maar al die zegeningen die God haar geeft, dat ze moeder wordt, dat ze een zoon krijgt, dat hij de troon van zijn vader David zal erven, dat hij zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd. Alle zegeningen die God haar geeft, die doen haar zich verheugen in God zelf. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Al het goede dat God haar schenkt, doet haar de Heere zelf nog meer prijzen. En ze prijst zich gelukkig met God zelf. Ze gaat nog veel meer van de Heere God houden. En ze gaat niet op in de zegeningen die God haar geeft. Luister u naar deze woorden van Augustinus, die leefde lang geleden in de 4e eeuw. Hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de theologie natuurlijk. En hij heeft het volgende geschreven. En nogmaals, ootmoed is ook dat wij ons richten op God zelf. En dat wij zeggen, Heere, u bent mijn deel in dit leven. U bent mijn rijkdom. Ik prijs mij gelukkig met u zelf. En alles wat mij u geeft, doet mij nog meer houden van u. En niet vooral van alles wat u mij geeft. Augustinus schreef dit. Velen roepen uit naar de Heer om verliezen te vermijden of om rijkdom te vergaren voor de veiligheid van hun vrienden of voor de veiligheid van hun thuis. Voor tijdelijk geluk of voor wereldlijke onderscheiding. Ja, zelfs voor louter fysieke gezondheid die de enige erfenis is van de arme man. Helaas, het is gemakkelijk om dingen van God te vragen en God zelf niet te willen. Alsof het geschenk ooit te verkiezen zou zijn boven de gever. En dan zegt hij ook dit, gebruikt hij deze gelijkenis. Veronderstel, broeders, dat een man een ring zou maken voor zijn verloofde. En zij, dit meisje, zijn verloofde, zou meer van de ring gaan houden dan van haar verloofde. Zou haar hart dan niet schuldig zijn aan ontrouw? God heeft je alle dingen gegeven. Houd van hem die ze heeft gemaakt. En dan zegt Augustinus niet dat wij als christenen niet mogen genieten van alle mooie dingen die we kunnen ontvangen en die we kunnen hebben in dit leven. Natuurlijk hou je ook van je dierbaren. Natuurlijk ben je heel erg dankbaar voor je familie, voor je vrienden. En als je kinderen hebt gekregen, voor je kinderen. En als je getrouwd bent, voor je vrouw of voor je man. Natuurlijk heb je grote affectie voor allerlei dingen in dit leven. Alleen, er is een rijkdom die nog veel groter is dan alles wat dit leven heeft te bieden. En die rijkdom is God zelf. Zoals John Piper een boek heeft geschreven met de titel, God is het goede nieuws. God is het goede nieuws. En zoals dat je met Psalm 73 kan zeggen, Heere, wat nevens u begeer ik niets op aarde. En zoals Augustinus ook heeft gezegd, het leven van een christen is één groot verlangen. Dat is een verlangen naar God. Een verlangen naar hemzelf. Want je hebt hemzelf leren kennen. En dat is ootmoedig. Weet je, en in heel veel prediking en in heel veel, als ik soms ook conferenties zie van hoe conferenties worden aangekondigd. Ik heb er moeite mee bijvoorbeeld als een conferentie wordt aangekondigd met, deze conferentie is bedoeld voor alle mensen die een wonder van God nodig hebben in hun leven. Dan vraag ik me af, waar gaat het nou eigenlijk om? Ten eerste vind ik het aanmatigend om te zeggen dat God op de conferentie die ik organiseer een wonder zal gaan doen. Want daar heb ik toch niks over te zeggen of God een wonder zal doen. Het is God die daarover beslist. Wij hebben de wonderen van God niet in onze broekzak die we kunnen uitdelen aan anderen. Een wonder is per definitie een uitzondering. Weet je, dat welvaartsevangelie is heel dichtbij in onze evangelische kringen in Nederland. En heel veel is gericht op zegeningen. op oplossing van je problemen, op genezing van je ziekte. De aandacht voor lichamelijke genezing is gigantisch toegenomen de afgelopen 10 jaar in de evangelische beweging. Maar Augustinus zegt, fysieke gezondheid is de enige erfenis van de arme man. Is fysieke gezondheid nou werkelijk de zegen van het evangelie? Begrijp me goed, ik geloof dat God kan antwoorden op gebed om genezing. Ik geloof in goddelijke genezing. Ik geloof dat er wat dat betreft wonderen kunnen gebeuren. Maar ik geloof niet dat we daarop gefocust moeten raken. Als we denken dat de kerk tot herleving zal komen, als er meer genezingswonderen zullen gebeuren, dan zitten we er falikant naast. Dat is niet wat de kerk in Nederland nodig heeft. Wat we wel nodig hebben is een nieuwe passie voor God. Een passie voor hemzelf. Een verlangen naar God. Want de gever is toch veel en veel meer te verkiezen boven zijn geschenken, boven alles wat hij geeft. We zijn nog lang en nog lang niet uitgekeken op God. God is zo aantrekkelijk en zo wonderbaar. En hij zelf is ons deel. En we mogen met Maria zeggen, mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Dat mogen we vanmorgen zeggen. Dan worden we ook herinnerd aan de woorden van Paulus aan de Filippenzen. Verblijd je in de Heere te alle tijden. Ik weet niet hoe u vanmorgen zit. Misschien zit u wel met pijn in uw lijf. Of zit u misschien wel met gebroken dromen. Of dat het met een van uw kinderen of met meerdere van uw kinderen slecht gaat. Of dat u een kind naar het graf heeft moeten dragen. Of dat uw huwelijk op de klippen is gelopen. Of dat het financieel erg moeilijk gaat. Of dat uw zaak failliet is gegaan. Of dat er grote zorgen zijn op een of ander gebied in uw leven. We weten niet van elkaar precies hoe we hier zitten. En we weten dat het leven rauw kan zijn. We weten dat het aardse bestaan buitengewoon moeilijk kan zijn. En ieder van ons heeft bij tijd en wijle te maken met grote verliezen in dit leven. En tijden van rouw. En het verlies van dierbaren. En ga zo maar door. Maar als Paulus zegt, verblijd je in de Heere te alle tijden, dan mag ik vanmorgen met vrijmoedigheid tegen u zeggen, ook u kunt zich vanmorgen verblijden in de Heere. Te alle tijden. Want hij is onze rijkdom. En hij is ons deel. En we zeggen niet, mijn geest verblijdt zich in dat alles goed gaat. Mijn geest verblijdt zich in de verhoring van al mijn gebeden. Mijn geest verblijdt zich in alle zegeningen die ik kan tellen. Maar we zeggen vanmorgen met Maria, mijn geest verblijdt zich in God mijn zaligmaker. Hij is mijn zaligmaker. Dit sluit ook aan op het eerste punt. Als je weet waar je vandaan komt en dat je nu een kind van God mag zijn en dat je bij hem mag horen. En dat hij jouw vader is, dat de God van deze wereld, de schepper van hemel en aarde, de God van wie deze hele wereld is, jouw vader is. En dat dat een voorrecht is, dan zeg je, mijn geest verblijdt zich in God mijn zaligmaker. En als laatste in de verlenging van dit punt zou ik willen zeggen, ik geloof dat juist ook moeilijkheden ons hiertoe brengen. We hebben vanmorgen, toen we even bij elkaar waren met een aantal mensen om samen te bidden, was er een broeder en die las een vers voor uit Psalm 31. Ik ben geworden als een gebroken kruik. En dat vers doet mij herinneren aan een man die ik een keer sprak. En toen was ik zelf een tiener. En die man die sprak mij aan bij de uitgang van de kerk in Haarlem, waar ik toen bij hoorde. En die zei tegen mij, en dus toen snapte ik dat niet helemaal, maar die begon te vertellen over zijn geestelijk leven. En over dat hij nu al tientallen jaren christen was en wat hij had meegemaakt. Hij zei toen dit. En later ben ik dat gaan begrijpen. Hij zei, ik dacht dat ik de Heere een prachtige vaas kon aanbieden. Maar nu besef ik dat ik hem alleen maar de scherven kan geven. Dan staat er in Psalm 31, ik ben geworden als een gebroken kruik. En ik denk juist, hè, als je moeilijke dingen meemaakt, waardoor je ook met Psalm 31 gaat zeggen, ik ben geworden als een gebroken kruik. Juist als er grote beproevingen zijn, als er tegenspoed is, als er teleurstellingen zijn die je meemaakt in het leven. Als je christen bent, dan drijft dat je meer tot God zelf. Als alle andere dingen falen. Als dingen je worden ontnomen. Als zegeningen uit je leven verdwijnen. Zoals in het leven van Job. Dan zeg je uiteindelijk met Job, ik weet dat mijn verlosser leeft. Het drijft je meer naar God zelf toe. En ik geloof dat er ook een bepaalde ootmoed in ons leven komt door de tegenslagen die we meemaken. Charles Spurgeon die zei, voorspoed is gevaarlijker voor een christen dan tegenspoed. We bidden vaak om voorspoed, maar voorspoed kan dodelijk zijn. Voorspoed kan ertoe leiden dat we helemaal opgaan in de zegeningen. Dat we helemaal opgaan in de dingen van dit leven. En het is juist door tegenspoed. En juist als je tranen schrijt vanwege dingen die mis zijn gegaan. En dat het tegen heeft gezeten. Dat je op God wordt teruggeworpen. En dat je zegt, Heer, u bent mijn deel. Ik hou van u. Ik geloof dat dat ook een vorm van ootmoed is. Zoals we die hier tegenkomen. In het leven van, of in deze verse ook in het leven van Maria. Want we moeten ons ook realiseren dat het feit dat Maria nu zwanger werd als ongetrouwde vrouw. Jozef wilde van haar scheiden. Denk eens aan de pijn die dat heeft veroorzaakt in haar leven. Wat moeten de mensen er wel niet van hebben gedacht? Er moet ongetwijfeld heel veel over haar zijn geroddeld. En niemand begreep het natuurlijk. En ze zei, mij geschieden naar uw woord. Toen de engel Gabriel dit had bekendgemaakt. Maar het heeft heel veel strijd ook met zich meegebracht. In haar leven. En niet een makkelijke weg. En nu prijzen we haar gelukkig natuurlijk. Maar toen het allemaal aan de orde was. En toen ze zwanger was voordat ze getrouwd was. Is het heel zwaar geweest. Maar dit heeft haar ook doen zeggen. Mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. En zo mag het ook voor u zijn als u strijd in uw leven hebt. Dat u ook tot die verbrokenheid mag komen, ook al voelt u zich alleen maar een gebroken vaas. Ook al voelt u dat u alleen maar scherven aan God heeft aan te bieden. Juist dan komt u tot de ware rijkdom als u zegt, Heere, u bent mijn deel en ik hou van uzelf. En niet meer vooral van de dingen van dit leven. Dat is de rijkdom die God ons wil schenken. In voorspoed en tegenspoed dat we meer naar hem toe gedreven worden. Het laatste wat ik zou willen noemen is dat ze ook zegt, mijn ziel maakt de Heere groot. En dat is dat, dat Maria ook aanbiddend was. Dat ze de Heere ook de lof en de eer gaf. En daar hebben we vanmorgen ook over gezongen. Geef hem nu lofprijs en ere. Lofprijs en ere aan Jezus. De derde uiting van hoogmoed, van nederigheid en dat we niet meer hoogmoedig zijn, is dat wij met Maria ook zeggen, Heere, ik verlang ernaar dat u zal worden grootgemaakt door mijn leven. Dat wil zeggen dat u zal worden geëerd door mijn leven. Ik denk dat we af moeten van onze eerzucht. En we moeten af, hè, als Paulus ook zegt in Filippenzen hoofdstuk 2, zonder eerzucht of zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Ijdel gejaagd naar eer. En wij zijn allemaal geneigd om te gaan voor ons eigen aanzien. En mensen streven heel hard naar aanzien. Waarom wil een man veel geld verdienen? Dat heeft heel veel te maken met aanzien. Waarom werkt een man op een gegeven moment? 'S morgens, 's middags, 's avonds. En gaat hij op zaterdag ook nog de hele dag door met zijn bedrijf? Nou, begrijp me goed, ik weet hoe moeilijk het kan zijn om een eigen bedrijf te hebben. En ik snap dat je je verantwoordelijk voelt voor je bedrijf, maar ik ben bang dat heel veel mannen niet alleen maar vechten voor het bestaan van hun bedrijf, maar ook heel hard vechten voor aanzien. Om iemand te worden. Want je wilt toch iemand worden als man in deze samenleving? En de nadruk op uiterlijke schoonheid. Hè? We leven in een cultuur waarin ook heel erg gekeken wordt naar het uiterlijk. En voor jonge meisjes is dat heel moeilijk. Meisjes die in de puberteit komen, die 13, 14, 15 jaar worden, die worden zich heel erg bewust van hun uiterlijk. En als je maar knap bent, we kijken naar de televisie en op de televisie, in de reclames, in de films, zien we alleen maar hele mooie mensen. Dat viel me, wanneer was het? Vrijdagavond zaten we naar de tv te kijken. Toen dacht ik, ik zie toch eigenlijk bijna alleen maar mooie mensen op de televisie. Want al die filmsterren, dat zijn gewoon prachtige mensen. En die hebben allemaal kleding, weet je wel. Ik bedoel, die kleding kunnen wij helemaal niet betalen en allemaal tot in de puntjes verzorgd. Maar wij zien dat, elke keer zien wij dat. Enorme nadruk op uiterlijk, ook op lichamelijke schoonheid. Dat je het goede figuur hebt. Dat je als vrouw het mooie figuur hebt, wat als ideaalbeeld wordt voorgeschilderd op de televisie. En ook in al het naakt wat tegenwoordig voor het grijpen ligt om ernaar te kijken. En ook als man. Dat je een goed figuur hebt. En dat je een goed voorkomen hebt. Weet je, onze hele cultuur is doordrongen van de nadruk op het uiterlijk. En meisjes kunnen daardoor in een kramp komen en heel veel moeite met zichzelf krijgen. Of een eetprobleem ontwikkelen. Of eigenlijk is het de aanbidding van Afrodiet, godin van de schoonheid. Het is gewoon Afrodiet in onze cultuur. En ook, weet je, op allerlei manieren dat we gewoon bezig zijn met hoe zal ik overkomen, hoe zullen mensen over mij denken, wat zullen mensen van mij zeggen. En dat alles, dat geeft ook veel mensenvrees, dat je piekert over wat denken mensen over mij en wat zullen mensen wel niet van mij zeggen en hoor ik er wel helemaal bij en ga zo maar door. En weet je wat het mooie is, dat als je met Maria gaat zeggen, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, en mijn ziel maakt de Heere groot. Ik denk dat door de genade van God, en dat is ook een vorm van ootmoed, en ik denk dat dat ook de ware schoonheid trouwens is. Weet je, je kunt uiterlijk gezien kun je een prachtig mens zijn, maar als je hoogmoedig bent en als je op anderen neerkijkt, als je vanwege je rijkdom en vanwege je knappe uiterlijk en omdat je een leuk voorkomen hebt, eigenlijk een beetje op anderen neerkijkt, dan ben je eigenlijk een beetje een lelijk mens, vind ik. Maar er zijn mensen die helemaal niet aan het schoonheidsideaal van deze cultuur voldoen. En dan denk ik, wat een mooi mens is dat. Want je proeft nederigheid. Je proeft aanbidding. En je proeft gewoon dat iemand zegt, Heer, ik wil dat u geëerd wordt in mijn leven. Dat mensen naar mij kijken en dat ze u eren. Ik hoef geen lof te ontvangen. Dus als je zo ver komt als wat hier staat, mijn ziel maakt grote heren. Mijn ziel maakt de heren groot en ik leef niet meer om mijzelf groot te maken. Zoals de hernutters ook gewend waren om te bidden. Heren, verlos ons van het verlangen om groot te willen zijn. Dat is heel gezond. Verlossing van het verlangen om groot te willen zijn. Dan word je vrij van mensenvrees. Dan word je vrij van je gejaag naar eer. Dan word je veel losser. Dan word je veel natuurlijker. Dan ben je minder bang voor mensen. Dan ben je minder krampachtig. En dan ben je minder gebonden aan jezelf. Minder bezig met jezelf. Minder gepieker over jezelf. En dan zeg je gewoon, nou, wat mensen met mij doen is voor mij wat minder belangrijk. Of mensen mij nou leuk vinden of niet. Of mensen mij nou mogen of niet. Of mensen mij nou waarderen of niet. Of ik nou bevestiging van anderen krijg of niet. Ja, natuurlijk vind ik het fijner om bevestigd te worden dan dat ik niet bevestigd word. Maar uiteindelijk vind ik het toch niet zo heel erg belangrijk. Want ik wil gewoon dat God wordt geprezen door mijn leven. En ik wil hem prijzen. Laat mensen met mij maar doen wat ze willen. Mensen zeggen toch van alles. Mensen praten altijd. Mensen roddelen altijd. Mensen hebben altijd hun oordeel. Zijn altijd klaar met hun kritiek. Maar laat maar. Ik ben daar losser van. Ik wil dat u wordt geprezen, Heer. Dat uw glorie openbaar wordt. En ik wil u prijzen. Het gaat niet om mijn eer, maar het gaat om uw eer. Dat is nederigheid. En dat is ook vrijheid. En dat is ook hoe Jezus leefde. Die zei, eer van mensen hoef ik niet. Maar ik zoek de eer van mijn Vader. Hij leefde om de Vader te eren. En hij leefde ook om de eer van de Vader te ontvangen. Dat de Vader hem zou eren. Het gaat niet om de lof van mensen, maar het gaat om de lof van God. God geeft ons ook lof. Als wij hem lof willen geven. Dat is de ware vrijheid. Dat je aan de Heere God bent gebonden. Dat je vrij bent in de gebondenheid aan de Heer. En niet gebonden bent in de focus op andere mensen. Dat je leeft in aanbidding van God. En daardoor ook veel beter met andere mensen zult kunnen omgaan dan dat je leeft alleen maar voor de mensen om je heen. Zoals Henk Binnendijk het ook vaak heeft gezegd. Wie zich op God richt, zal meer voor de mensen betekenen dan wie zich op mensen richt. Dat is paradoxaal, hè? Maar wie zich op God richt, wie zegt, Heere, ik wil u aanbidden. Mijn ziel maakt u groot. Ik wil u de lof geven die u toekomt. Ik wil leven tot eer van uw naam. Het vrezen van u, dat is het motto van mijn leven. Ik wil voor u leven in alles wat ik doe. Dan zul je meer voor de mensen betekenen dan wanneer je voor de mensen leeft. En dat is, daar sluit ik mee af wat C.S. Lewis ook heeft gezegd. Weet je, ze zeggen wel eens, he is so heavenly minded that he is of no earthly good. Dat is een Engelse uitspraak. Dan zeggen ze, iemand is zo bezig met God dat hij niet tot aardse zegen is. Maar dat is een leugen. Want de geschiedenis bewijst dat de mensen die het meeste, dat is een hele bekende uitspraak van C.S. Lewis, de mensen die het meeste hebben betekend voor hun medemensen en die het meest tot zegen zijn geweest, die ook in de geschiedenis tot grote, grote zegen zijn geweest voor talloze mensen, dat zijn de mensen geweest die zich radicaal op God hebben gericht. Dus je bent zo heavenly minded dat je of great earthly good wordt. Dat is de waarheid. Dus het is goed om heavenly minded te zijn. Om te zeggen, mijn ziel maakt grote heren. En ook dat is ootmoed. Heren, verlos mij van mijn ijdele eerbejag. En verlos mij van mijn streven naar aanzien. En het verlangen om groot te willen zijn. Dus drie dingen waaruit onze ootmoed blijkt. In de eerste plaats, je weet waar je vandaan komt. Je bent een zondaar die door genade is gered. In de tweede plaats, je verheugt je in God. Veel meer in God nog dan in alle zegeningen die hij geeft. Hij zelf is onze rijkdom. Hij zelf is onze grootste schat. En we houden van hem boven al het andere. En ten derde, je leeft in aanbidding. Je zegt, Heer, ik wil dat u wordt groot gemaakt. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Dat mensen naar mij kijken en u zullen prijzen. Niet dat mensen naar mij kijken en mij zullen prijzen. Maar dat ze u zullen prijzen. Dat is de ootmoed. Die blijkt uit deze drie versen. En ik geloof dat dit belangrijke dingen zijn. Als we verlangen naar een vurig en vitaal geestelijk leven. En als we verlangen naar herleving in de kerk. Oké, zullen we samen de Heer danken.